Dit is de zondagochtenddienst van 9 april 2023. De boodschap wordt gebracht door Jacob Janssens.
Ik heb de titel gekozen, is er leven voor de dood. En ik wil eventjes nog vooraf zeggen van, ik vind het fijn dat jullie er allemaal zijn. Broers en zussen, ik zie iemand zitten, weet ik niet precies de naam, maar dag Veenstra, kan dat? Ja. Veriga, oké. En wie nog meer, daar zit ook nog, jullie zijn er ook, zie ik. Gaaf man. En mensen die de video kijken, ik weet niet waar ik moet zwaaien voor ze, maar daar, hoi. Ik ben blij dat je kijkt, want het is feest. Ik ga ietsje naar voren, een klein beetje, dan zie ik Yvonne ook zitten. Is er leven voor de dood? Dat krab ik achter de oren. Maar ik begin even met een aanloop. Ik heb eventjes gedacht van, er is zo'n discussie over Jezus altijd, of die wel echt bestaan heeft. Zelfs dat, hè? En ik denk, ja, maar daar zijn zoveel getuigenverklaringen voor. Als ik de Bijbel zelf kijk, zijn er natuurlijk 4 evangelisten die over Jezus hebben geschreven en allerlei zaken. In de islam wordt over Jezus gesproken. Die hebben ook daar van alles over gevonden. En ik heb een heel dik boek meegenomen van een schrijver uit 55 na Christus ongeveer. Als je het goed bekijkt, deze meneer heet Flavius Josephus. En die heeft de geschiedenis van de Joden opgeschreven. De oude geschiedenis van de Joden. Zo heet dat boek dan. En dit is een vertaling. En hij schrijft ook iets over Jezus. Dat wil ik graag even voorlezen. Ik heb op de beamer staan. Deze meneer die leefde ongeveer in dezelfde tijd als Jezus. Ietsje later, 4 jaar later. Dit is de oude geschiedenis van de Joden. In die tijd was er een wijze man die Jezus heette. Hij was van onberispelijk gedrag en was bekend dat hij deugdzaam was. En velen onder de Joden en andere volkeren werden zijn leerling. Pilatus veroordeelde hem tot kruisiging en dood. En degenen die zijn leerlingen waren geworden, zegden hun trouw in hem niet op. Zij berichten dat hij hen 3 dagen na de kruisiging was verschenen en dat hij weer levend was. Daarom geloofden zij dat hij de Messias was, over wie de profeten wonderen hebben verhaald. Deze man, dat is een Joodse-Romeinse soldaat geweest en hij is van het priestergeslacht en later is hij geschiedschrijver geworden. Ik vind het belangrijk om te weten dat Jezus Christus werkelijk bestaan heeft, dat er geen fictie is. Sommigen zeggen over Jezus ook van, ja, dat de Christus opstaat in je hart. Met andere woorden, die opstanding uit de dood is geen opstanding uit de dood, maar opstanding in jouw leven. En dat is het ontkennen van wat Jezus gedaan heeft. Dat is ontkenning van het feit dat het graf leeg was. Het graf was leeg. Jezus is reëel opgestaan uit de dood. Zijn lijf functioneerde niet meer toen hij van het kruis afgehaald werd en in het graf gelegd werd. Zijn hart klopte niet meer, zijn hersens deden niet meer. Dood. En daar is hij uit opgestaan, omdat zijn geest in het dodenrijk onaantastbaar was. Wij zullen de dood niet meer zien, staat ergens. En de fysieke dood, die zullen we nog wel meemaken. Of het werk van Jezus moet zo snel gaan dat we daar profijt van hebben dat we niet meer in het graf hoeven. Maar het feit wil dat je dat vast mag pakken. Jezus is reëel opgestaan uit de dood. Het graf was leeg. Hij kwam daarna, verscheen hij aan diverse mensen. Ik wil dat ook even lezen met jullie. Uit Korinthe. Ik heb de NBV 21 vertaling. 1 Korinthe 15 vers 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nog in leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op, het laatst verscheen hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. Dat is even een getuigenis wat Paulus geeft over de opstanding. Er zijn meer dan 500 mensen die daar getuigen van zijn geweest. In diezelfde tijd was die Flavius Josephus die het opschreef. Dus even bedenken dat dat een feit is. Dat wil ik nog een keer zeggen. Want wij worden onder druk gezet van alle kanten af. Dat het een beetje onzin is geweest wat Jezus gedaan heeft. En dat het maar een fabeltje is en dat het afgedaan wordt. Het is niet waar. Het is een feit. Het is gebeurd. Paulus schrijft erover. En die 500 mensen waren nog in leven. Die hebben hem gezien. En het is niet tegengesproken in die tijd. Want er was geen tegenspraak. Ze hebben gelogen. Je moet het zwijgen. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. En wij zitten daar niet mee in de zin van het is maar een beetje een verhaaltje. Het is diepgaand wat Jezus gedaan heeft. Je ziet het, even kijken. Jezus is natuurlijk die weg gegaan. We hebben een mooi lied gehoord vrijdag. Via Dolorosa. Weg van lijden. Lijdensweg. Maar Jezus is bespot. Jezus is onderuit gehaald, probeerde. Hè, in gedachten. Hij is door de duivel verzocht geworden. Hij is achterna gezeten. De fariseeën hebben hem elke keer proberen onderuit te halen. Op een duur is hij gevangen genomen, verraden, nog eens een keer verraden, verloochend, Petrus. En daarna is hij door de soldaten gevangen genomen en Pilatus heeft hem veroordeeld. Dat is wat je ziet. Dat is het natuurlijke wat je ziet. Wat er geestelijk gebeurt, dat is heel wat anders. In Gethsemane heeft Jezus al een strijd van dat hij bidt dat hij op de weg van God blijft. In Gethsemane is al de overgave in feite aan de dood. Daar begint het. Jezus geeft zich gevangen. Hier ben ik. Gevangen. Hij laat zich pakken. Had hij niet hoeven doen hoor, van in Lucas loopt hij gewoon weg als ze hem willen pakken. En loopt hij gewoon tussen de meute door weg. Jezus geeft zichzelf over aan die bezigheden, aan die soldaten. En dan wordt hij naar Pilatus gebracht en dan wordt hij op valse gronden nog veroordeeld tot de dood. Even Barnabas erbij gehaald. Maar in feite was hij al gevangen genomen, Jezus. En aan het kruis legt hij de leven af. Even de geestelijke kant van de zaak. Dood is een situatie. Dood is niet de dood in de zin van, nou er gebeurt niks meer. Dood is een gevangenneming. En wij zijn eigenlijk, als je Jezus niet kent, ben je dood door je zonde. Dat is geest. Je geest functioneert niet in het koninkrijk van God. Dat is dood. Dood, Adam en Eva, als je van die boom eet, dan zul je sterven. En dat is ook zo. Die geest van Adam en Eva, die is op een gegeven moment vastgezet, gevangen genomen. Dat staat niet in dat stukje zelf, maar je ziet dat die engelen komen en die schermen het paradijs af. Die schermen de geestelijke wereld af. Je kan er niet meer in. En Jezus, die opent die hemel weer. Hij noemt zichzelf de weg om weer die hemel in te kunnen. Dat heeft te maken met leven. Leven voor de dood. Ik zal een stukje lezen uit Efeze. Even opzoeken. Ja. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. U was dood door de misstappen en zonden, waarmee u voorheen de weg van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn net als ieder ander. Maar omdat God barmhartigheid is en liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, hij heeft ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelssferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed hij voor ons is in Christus. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, zij is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op voor laten staan, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wij nu zijn, in Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Is een leven voor de dood. Als wij onze graf ingaan, kistje, hoe heb je geleefd? Hoe heb je geleefd voor die tijd? Het maakt verschil. Er staat ook over redding net wat we gelezen hebben. Waar word je dan van gered? Jezus heeft onder zonde gedragen. Hoe kan dat nou? Hij is 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan, is hij opgestaan. Hoe kan hij die zonde gedragen hebben? Hoe kan hij die schuld gedragen hebben? Jezus heeft, als je de geestelijke wereld kijkt, alle machten en krachten in hemelse gewesten, hemelssferen, overwonnen. Hij was de baas, uiteindelijk. Ook al zegt hij, neem mij maar gevangen, dat moest hij zeggen, anders konden ze het niet eens. Ze konden hem niet pakken. Zijn tijd was het nog niet. En op zijn tijd, dat Jezus zegt, nu kan het, doet hij het. Als je zonder Jezus leeft, leef je dus in de dood. Dat is mijn conclusie. Dat is de conclusie van de Efezebrief. U was dood door de misstappen en zonden. En dood wil zeggen dat je niet functioneert in de geestelijke wereld. En dat je niks ziet van God, van boze engelen, de demonen, dat je niks ziet van de goede engelen, dat je op deze aarde leeft en hier maar doet wat je zin in hebt. Dat zie je heel veel gebeuren. Maar Zodra jij Jezus aanvaardt als jouw lam, als degene die de zonde heeft weggedragen, dan wordt jou dat tot gerechtigheid gerekend. Dan sta je op in dat nieuwe leven. Dan krijg je een nieuw leven in die geestelijke wereld. Dan mag je het zien. Dan mag je Gods troon zien. Dan mag je Gods engelen zien. Dan mag je de werkelijkheid zien zoals God die ziet. Dan word je losgemaakt van de boze die jou elke keer weer wil knechten. Je wordt losgemaakt van de dood. Die heb ik nog even opgezocht net. Dat is de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 2, vers 14. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij. Nou, dat is eventjes hun vertaling. De zoon is vlees geworden, staat er letterlijk. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Hij heeft afgerekend met de duivel. En zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeren. Dood is slavernij. Angst voor de dood is slavernij. En die angst, daar doen mensen van alles voor om die kwijt te raken. Je moet positief leven. Je moet macht hebben, je moet geld hebben, je moet dit, je moet dat. En altijd maar zoeken. En die angst, dat is de angst voor de dood. Als mensen denken van ik moet het graf in, dan worden ze bang. En waarom? Omdat die dood gewoon eng is. Ik kan me niet voorstellen, Jezus is de dood ingegaan. En vastgezet. En goed, de dood heeft hem niet kunnen houden. Maar hij moest wel eventjes dat meemaken. Hij moest er wel eventjes doen. Om ons los te kopen. Om ons te zeggen tegen de duivel, neem mij en laat hun gaan. En daar is hij op ingegaan. Hij heeft ons losgekocht van de boze. En daar hoef je niks voor te doen. Je hoeft het alleen maar te aanvaarden. Jezus is mijn offerlam. Hij heeft mijn zonden weggedragen. Hij heeft mijn schuld weggedaan. Hij heeft de zondenmacht verbroken. Hij heeft de dood vernietigd. En je mag leven in Gods koninkrijk voor eeuwig. Je zult de dood niet zien. Je geest, je ziel wordt bewaard. Wat niet zichtbaar is, wordt bewaard. Dat stof gaat eraf, maar je wordt bewaard. En je hoeft niet meer in angst te leven. Er zijn mensen die wel in angst leven, omdat ze denken dat God vreselijk straft. En dat God een vreselijke gordel is als je in zijn handen valt. Maar eigenlijk moet je lezen, dat is de boze. Het is vreselijk om in de handen van de boze te vallen. En die mag je loslaten. Je mag weten dat God jou lief heeft. Hij is elk mens lief. En daarom is hij zo barmhartig om ons los te kopen. Dat wij in vrijheid kunnen gaan. Dat we vrij uit kunnen leven. Dat we die zondelast van ons af kunnen gooien. En dat die kracht van God in ons komt door de doop met de Heilige Geest. Daar ga ik met Pinksteren wat over zeggen. Tot die tijd moet je maar gewoon even wachten. Maar ik bedoel, ik vind dat zo. Dan kom je weer in tot leven in die geestelijke wereld. Je mag weten dat Gods liefde voor je geldt. Voor jou. Voor wie hier zitten. En ik vond het zo leuk. Ik hoorde Spaans, ik hoorde Arabisch bidden. Ik denk, vele talen. God is voor iedereen. Maakt niet uit. Dus die, je angst voor de dood mag je kwijt. En je mag nu opstaan uit de dood. Want je mag het alles wat doods is, wat daarmee te maken heeft in je leven, loslaten. Zonde heeft met de dood te maken. Laat de zonde los. je gerichtheid op deze aarde, waardoor je dood ontmoet. Kijk maar om je heen. Oorlog in Oekraïne, in Syrië, in Irak, Iran, in China, in Amerika. En als je daar allemaal aan denkt, dan zak je weg. Dan zak je echt weg. En dan heb je geen leven. Jezus zegt, kijk omhoog. Kijk naar het koninkrijk. Voor de troon van God ben je. Je bent gekocht en betaald en losgekocht. Lutro staat er. Dat is losbreken. Die ketting die je had, die is losgebroken. En dat is leven voor de dood. Dat is nu leven. Nu kun je leven met je Heer. Nu is er voor mensen die Jezus nog niet kennen, zeg ik, neem hem aan en ontvang dat leven. Dat is onvernietigbaar. Je hebt een onvernietigbaar leven ontvangen van God. En hij heeft geen berouw dat hij dat gegeven heeft. Hij haalt het niet terug. Als hij het eens gegeven heeft, is het gegeven. Dat leven geeft hij. En dat leven heb je ontvangen. En dan mag je jezelf bewust van worden. In jezelf. Ik heb het leven van Jezus Christus in me. We hebben zo'n klein cupje gehad. Waar het leven van Jezus in zat. Dat is genoeg. Dat is genoeg om te leven. Want dat is het leven uit God. Het leven uit God kun je nu ontvangen. Sommige mensen denken, ik kom in het paradijs als ik doodga. Nee, dat begint nu. Het begint nu, dat herstel. Herstel van het paradijs in je leven. Het is herstel van het geestelijk leven. Begint nu. Niet morgen, niet bij de fysieke dood. Nu. Jezus heeft die weg gemaakt. Hij is de weg. Ik moest lachen. Ik geef iemand taalles uit Georgië. En die had het erover dat haar priester. Ze zei, dit is Jezus' weg. En die priester praat zo. Ik denk, ja, dat heb je goed gezien. Maar ze vertelt wat hij dan vertelt. Ik denk, dat is waar. Als dit Jezus' weg is, praten heel veel mensen zo. De fariseeën deden dat ook. Die praten de verkeerde kant op. Van Jezus af. Het enige wat je moet doen is naar Jezus toekijken. Laat je oog daarbij gericht zijn op. De volleinde van ons geloof. Hij is nu begonnen. Hij is gisteren al begonnen met jou. Eergisteren, daarvoor. Je hebt al een hele geschiedenis met je Heer. Hou dat vast. Maar mensen die Jezus niet kennen, begin nu. Begin nu met hem te volgen. Geef je over. Laat dat leven van Jezus in jouw binnenste, ja, wat moet je zeggen, binnenkomen, erin komen. Sta op. Sta nu op. Het kan. Hij zal over je lichten. Dat graf. Had ik er nog een plaatje bij? Ja. Dat is nog een tekst. Dat graf was leeg. In Efeze 5 vers 14 staat het volgende. En alles wat openbaar wordt is zelf licht. Dus daarom staat er ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Sta op uit de dood. Ik ben toch nog niet dood. Ik zit hier nog. Ik bedoel, hoe dan? Sta op uit de dood. Als je gevangen bent door de zonde. En die schuld is er nog. Dan zit je in de dood. Maar als je Jezus aanvaardt. Eigenlijk heeft Jezus het al betaald. Dat is alleen maar de aanvaarding die jij moet doen. Ook het is betaald. Gelukkig. Ik ben van de schuld af. Ik ben van de zondelast af. Ik ben losgekocht. En dan komt ontwaak uit die slaap. Ontwaak uit die dood. En dood heeft ook te maken met dat er sommige dingen in je leven nog niet functioneren. Die mogen gaan functioneren. Ik ga om met mensen die soms wel heel erg stuk zijn. En elk beetje wat ik kan brengen, waar leven in zit en dat mensen opgebouwd worden, is een stukje leven geven. En dat doodse gaat weg. En Jezus wil dat het doodse, dat wat tegen Gods gedachten ingaat, tegen Gods leven ingaat, dat dat weggaat. Dat die last eraf gaat. Dat je leeft. Je mag leven. Hoe ga je dat? Ik kan er haast geen woorden aan geven, die dingen die ik wil bespreken. Christus zal over je lichten, staat er in een andere vertaling. Hij geeft licht op de zaak. En als je denkt dat je er niet meer bij hoort, bij God ben je nooit. God laat je nooit los. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij blijft vasthouden. Hij blijft aan jou vasthouden. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven daarvoor. En Jezus heeft dat blijmoedig aanvaard. En ik zeg blijmoedig, ja. Ondanks zijn moeite en strijd en tegenwerking en bloed, zweet en tranen in Gethsemane. Hij heeft gekeken van naar het einddoel. En het einddoel was dat hij jou wou redden. Het einddoel was dat hij mensen voor zijn troon wou voor Gods troon zou brengen. Dat die weg er zou zijn om naar God te kunnen. Dat heeft hem veel moeite gekost. En het is hem gelukt. En hij is nu op de troon. En hij wil jou erbij hebben. Hij wil jou helpen om nu te leven. Voordat je je kistje ingaat. Dat je nu leven hebt. Dat je nu blijdschap hebt. Dat je nu de liefde ervaart. De trouw van God. En de afwassing van alles wat er niet bij hoort. Want de Heere God wil graag dat het beeld van hem tevoorschijn komt in je leven. En ook in die kindertjes daar. Ik hoor ze wel. Maar goed, de Christus zal over je lichten. En ik denk dat het goed is om daar ook eens voor te bidden. Om, als het een beetje weggezakt is, jouw geloof of jouw vertrouwen. Of, daar heb ik soms ook last van, hè, met ziekte en dingen. Dat het wel eens wat minder is. En dan moet je toch naar je Heer zeggen, oh wacht even. Wacht even, vul maar even weer aan wat er was. Even weer die herinneren wat God jou gegeven heeft. Die kracht die in je is, dat eeuwig en onvernietigbaar leven. En ik wil voor jullie bidden en voor mezelf ook. Dus ik ga dat doen. Heer Jezus, dank u dat we u kennen. En dat niet alleen, Heer, wat u allemaal gedaan heeft. Het is zoveel, het is niet eens te beschrijven. Heer, je moet het leven. En ik bid ook voor iemand hier die het eigenlijk niet meer zo gelooft. Maar ik bid daarvoor dat u zich openbaart aan deze persoon. Dank u, Heer, dat we u kennen, daar was ik mee. En dat u ons kent van binnen. Dat u uw geest hebt gegeven, dat het onvernietigbaar leven in ons is. Heer, help ons te herinneren aan deze dingen. Help ons daarmee ook dat we daar verder in komen. Heer, misschien zijn er nog dingen die in de weg staan. Wilt u ons helpen die op te ruimen? Zodat we vrij en in die blijdschap van u en die liefde van u kunnen leven. En ik dank u, Heer, voor uw offer. Ik dank u dat u ons vrijgekocht heeft. Amen. Oké, dan gaan we een lied zingen om de Heer te danken dat hij het lam is geweest. Blauw 12 is dat, geloof ik. Als de zangers weer hierheen willen komen. Kijk maar. Het begint met: ik breng dank aan Jezus. Kostbaar lam dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld. En uw bloed kocht mij vrij. En ik denk dat dat een lied is waar je je dankbaarheid in kwijt kan. En daarna zingen we nog koor 96. Het koor van lied 96, zo moet ik het zeggen. Prachtig slotkoor is het koor van lied 96. Kroont hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En verkondig dan ook, volk van God. Verkondig het volk van God. De lof van Jezus, Gods Zoon. Daar gaat hij. Thank you. wens je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met jullie. We hebben nog een prachtig koor als echt slot. Koor 95. Dinsdag om 10:00 open ochtend, woensdag 's avonds om 8:00 de Bijbelkring en volgende week zondag de anders dan anders dienst, geleid door Willem en Annette.